Gemeente, net zoals iedereen, moeten ook mijn kinderen al eens naar de tandarts toe. En dat vinden ze helemaal geen pretje natuurlijk, want u weet het wel, dat is eng en dat vinden ze spannend. Van wat gaat die man doen in mijn mond? Dat weet die tandarts heel goed. En daarom heeft hij er iets op uitgevonden. Dan belooft hij van tevoren, voordat ze op de stoel gaan liggen, zegt hij tegen ze: als je nu gaat liggen en je mond open doet voor mij, dan krijg je straks een cadeautje. Nou, u raadt het al, de kinderen die gaan gewillig liggen. Ze doen hun mond open, want ze denken alleen maar nog aan dat cadeautje wat hun straks wacht. En alles wat die tandarts doet, dat merken ze amper meer wat van. En dat is natuurlijk ook precies de bedoeling van dat cadeautje. Het is een heel bleek en misschien ook wat flauw voorbeeld in vergelijking met de diepte van onze tekst. 1 Petrus 1 vers 4. Ik wil hem nogmaals met u lezen. En ik grijp daarvoor ook terug op een gedeelte van vers 3. Want anders begrijpen wij de zin niet. Die lees ik er dus ook bij. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Gemeente, de eerste brief van de apostel Petrus is voor ons als christelijke gemeente in het jaar 2005 van allergrootst belang. Petrus schreef deze brief al heel lang geleden aan de eerste Christusbelijdende gemeentes in de verstrooiing. Dat waren Joden en Jodengenoten die lang geleden of korter geleden, ze hadden Petrus eens horen spreken, daar op die Pinksterdag. 3000 mensen waren daar gevallen voor koning Jezus. En die mensen die konden natuurlijk niet altijd in Jeruzalem achterblijven. Ook zij moesten weer hun dagelijkse arbeid ter hand nemen. Ze moesten weer terug naar hun woonplaats. En dat was een omgeving die niet zoveel op had met christenen. Een omgeving waar wel heel veel godsdienst was, maar de ware God, die geen mens is, die werd hen niet gediend. En het christen zijn, het christen worden, dat bleef vaak ook niet zonder gevolgen. De Joden, die moesten helemaal niets hebben van deze sekte. En de heidenen, die vonden het maar gevaarlijk. Christenen konden geen overheidsfuncties meer bekleden. En ze werden meer of meer uit het openbare leven geweerd, weggestoten. Ze hoorden er eigenlijk niet meer bij. Ze waren vreemdeling geworden. Vreemdeling. Ja, maar dan wel uitverkoren. Uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader. De God die verkiest vanuit zijn eeuwig welbehagen. Door de Heilige Geest zet hij ze apart, brengt hij ze onder de bediening van het woord, zoals heel lang geleden bij Petrus. En zoals u vandaag hier bij elkaar gebracht bent, onder het geopende woord wat hier op deze kansel ligt. En diezelfde geest, die brengt dat woord wat geleerd wordt, het woord wat gepreekt wordt, naar binnen in jullie hart, in uw hart. En daardoor wordt u tot geloofsgehoorzaamheid gebracht. Daardoor legt u uw hand op Christus en eigent u hem toe. En het is daardoor waardoor u besprenkeld wordt met het bloed van Jezus Christus. Want het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Gemeente, die eerste brief van Petrus, die begint wel op een hoog theologisch niveau. Misschien hebben jullie er altijd wel overheen gelezen. Nou, dat zou niet goed zijn, want Petrus spreekt hier de geadresseerde aan vanuit het werk van de drie enige God. Dit werk, het werk van de drie enige God, samengevat in enkele zinnen, dat is niet alleen de onwankelbare basis van het geloof, maar is ook reden tot werkelijke, tot diepe, tot echte vreugde. Gelooft zij God. Echte vreugde dus, gemeente. Want het geloof dat leeft uit de levende Christus. En door de genade van de Heere worden we opnieuw geboren. Krijgt ons leven een volkomen andere richting. Een wending van de dood naar het leven. En daardoor heeft u uitzicht, gemeente. Daardoor krijgen de christenen uitzicht. Werkelijke toekomstverwachting. Waar ze het in het leven moeilijk kregen. Waar ze genegeerd werden. Waar ze er buiten lagen. Waar ze moesten lijden vanwege hun geloof in Christus. Daar krijgen ze rente terug. Al hun zorgen. En al hun nood. Want zij hebben toekomst. Zij zullen leven. Leven. En wat steekt het af, gemeente, tegen deze wereld? Het lijkt allemaal wel zo mooi. Het lijkt zo goed te gaan. En misschien kijkt u al wel met lede ogen naar uw buurman of naar uw collega die nergens wat aan doet. Het lijkt wel alsof zij geen zorgen kennen. Zij maken carrière. Zij hebben vrienden. Zij rollen overal in. Maar u, je kan eigenlijk niet zo meedoen. En uiteindelijk wil je dat ook niet. Want je hebt zo'n andere vreugde leren kennen. Maar het lijkt wel alsof niemand daarvan wil weten. Want wie gaat er nu nog naar de kerkgemeente? En wat heeft de kerk nu nog voor toekomst in een omgeving waar de minaretten als spelden uit de grond schieten als het ware? Toch spreekt Petrus hier over een levende hoop. En een zekere, een onaantastbare erfenis. Hoe kan dat nou? Waarom spreekt hij zo? Is dat niet wat al te goedkoop? Een doekje voor het bloeden vanuit een veilige afstand aangereikt? Nee, Petrus heeft het ook geleerd wat het is om te lijden vanwege Christus. En hij heeft ook zelf de Heere Jezus horen zeggen. Zalig ben je als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Hoe kan dat nu, gemeente? Blij om lijden, verheugen om verdriet. Is dat niet een omgedraaide wereld? Als dat het christen zijn nu met zich meebrengt, als dat die wedergeboorte nu met zich meebrengt. Nee, zegt Petrus, nee, kijk nu eens hoe rijk je geworden bent. Je hebt niet alleen een werkelijke toekomst, werkelijke hoop gekregen in een wereld die alleen maar leeft vanuit schijnbare hoop, digitale hoop. Er wacht een onmeetbaar geluk op je. Een ontzaggelijk grote schat, een erfenis. Wanneer je opnieuw geboren bent, wanneer je Christus werkelijk hebt liefgekregen. Dan leef je niet meer zoals al die anderen. Dan leef je als de erfgenaam van de rijkste persoon in deze wereld. De rijkste persoon die er maar staat, Jezus Christus. Eens zal blijken, gemeente, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet te waarderen is tegenover de heerlijkheid die ons dan zal geopenbaard worden. Daar is het Petrus nu om te doen. En dat is al wat anders als een doekje voor het bloeden vanuit een veilige afstand aangereikt. Wat Petrus wil doen, is dat asielzoekers, is dat vreemdelingen zich niet meer verkijken op de omstandigheden. Dat ze niet alleen meer op het lijden zien op deze tijd, de moeilijkheden die het nieuwe leven met zich meebrengt. De uitstoting uit de gemeenschap, de verdrukking, de mensen die je links of rechts laten liggen. Nee, zegt Petrus, nee. Blijf daar nu niet naar kijken. Blijf daar niet bij steken. Net zo min als dat je moet blijven steken bij dat begin, die nieuwe geboorte. Het gaat niet om het verleden. Het gaat om de toekomst. De heerlijke toekomst die je wacht. Het resultaat van de nieuwe geboorte. Een levende hoop. En een werkelijke toekomst. Petrus. Hij wil als het ware de donkere wolken van lijden en van verdrukking doorbreken, opzij schuiven en een lichtende toekomst laten schitteren. Gemeente, en deze hoop is geen droom, is geen gedachtespinsel van een of andere filosoof. Nee, het is ook geen paradijselijke situatie uit een film. De film is uit en het paradijs is weer weg. Nee, omdat Christus werkelijk is opgestaan, werkelijk heeft geleden, werkelijk alles heeft gedaan, gemeente, dan zullen degenen die in zijn leven hun leven hebben gevonden, een werkelijke toekomst hebben, dan zullen ze altijd bij Christus mogen zijn. Dan is hij alles en in allen. Gemeente, geen luchtkasteel, geen gedachtespinsel, geen denkbeeldige situatie. Deze hoop die strekt zich uit naar een levende toekomst. Het hoogste geluk met God in Christus. De zaligheid. Dat is de erfenis die wacht. Die gereed ligt. Die als het ware al klaar ligt om uitgereikt te worden. Maar wat is dat nu, die erfenis? Ik denk dat je het nog best kan vergelijken met de belofte die Abraham al kreeg in het Oude Testament. De landbelofte. Hij zal een plaats krijgen van de Heere. En later heeft de Heere dat nog vele keren herhaald aan het volk Israël. Dat was de erfenis die voor altijd voor hun zou zijn. Die God hun heeft gegeven. Maar deze erfenis die staat niet op zichzelf. Het wonen in het land, dat moest heen zien naar het eeuwig wonen bij de Heere God. Ze mogen altijd wonen bij Hem. Dat is de zaligheid. Dat is in 1 Petrus 1 vers 4 ook de inhoud van de erfenis. Wanneer wij opnieuw geboren worden. Wanneer wij Christus met een oprecht geloof aannemen. Dan komt deze erfenis u toe. Gemeente, maar wat is dat nu, die zaligheid? Hoe moet ik u dat nou vanmiddag gaan vertellen? En jullie jongens en meisjes, de zaligheid is wel wat meer waard als het gesprek met elkaar. Kom, luister. De zaligheid. Hoe moet ik dat nu gaan zeggen? Hoe moet ik u nu gaan verkondigen? Hetgeen het oor niet heeft gehoord. Hetgeen in een mensenhart niet is opgeklommen. Hetgeen God heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben. Gemeente, de zaligheid. Dan ben je vol en dan ben je leeg. Dan ben je vol van God en leeg van jezelf. Dan ben je weer terug bij je bestemming. En daarvoor is nu die nieuwe geboorte nodig. Want dan gaan wij Hem weer eren. Dan hebben wij Hem werkelijk lief. Gemeente, de zaligheid. Ik kan het niet goed beschrijven of uitdrukken, nee. Maar laat ik het maar zo zeggen. Dan zijn God en mens weer bij elkaar in die ene persoon, Jezus Christus. Dan gaan we in Hem het hoogst geluk, het eeuwig heil zien. Zalig zij die in Hem hun heil, hun hoogst geluk zijn gaan zien. Als je Hem mag kennen, gemeente, dan verlang je daarnaar. Dan proef je op de aarde zo nu en dan de voorsmaak van die eeuwige hemelvreugde. Zoals hier ook vorige week aan de tafel van de Heere. U het misschien even mocht proeven. De voorsmaak van die hemelvreugde wat God heeft klaargezet voor u. Maar het gaat weer zo snel voorbij. En wij mensen, wij zijn niet zo geschikt om daar voortdurend bij te leven. Wij vallen zo snel weer in een zonde. Het hoeft maar een gedachte te zijn. En we zijn zo weer door de duivel weggevoerd. Of de zorgen van ons bestaan, die drukken ons als het ware weer naar beneden. En we zien op de golven van de omstandigheden om ons heen. In plaats van op Jezus, en direct zinken we weer weg. Gemeente, juist daarom schrijft Petrus deze brief aan de uitverkorenen, aan jongens en meisjes, aan mannen en vrouwen die het met Hem hebben gewaagd, met Jezus. Daarom schrijft Petrus deze brief aan hen die lijden vanwege de naam van Jezus. Hij wil ze bemoedigen. Hij wil ze troosten. Petrus, hij wil ervoor zorgen. Niet op uw omstandigheden blijft kijken. En uiteindelijk eens een keer omhoog ziet naar de Heere Jezus. Maar hij wil dat als het ware omdraaien. Hij wil dat u eerst op de Heere Jezus, eerst op de zaligheid ziet. En dan vanuit de zaligheid op uw omstandigheden. Petrus, hij draait hier de volgorde als het ware om. Bekijk het maar eens vanuit uw eigen leven, zou ik zeggen. Hoe vaak zijn wij niet van de koog door wat we meemaken, door wat er gebeurt? Hoe vaak wankelen wij in het geloof en zien we uiteindelijk als laatste hulpmiddel nog eens een keer op de Here, ten einde raad. En gemeente, hoe kan het nu? Vele leven alsof ze het alleen maar moeilijk hebben. Ze leven alsof het leven met Christus een zwaar en een moeilijk leven is, waar een domper op zit. Gemeente, ik zou zeggen, integendeel, het hoofd mag omhoog. Want als we klagen over de omstandigheden, dan is dat een teken dat we op dat moment niet uit de Here Jezus leven. Wat is het nu dat wij de meest zielige mensen zijn die het alleen maar moeilijk hebben? Nee, gemeente, hoe kan dat nou? Als erfgenamen van de grootste zaligheid, dan bent u de rijkste man of het rijkste jongen of meisje in deze wereld. Gemeente, hoe kan het nou dat we iedere keer pas vanuit onze omstandigheden zien op Hem? Dan leven wij onder de maat. Petrus, hij wil dat omdraaien. Hij wil dat anders laten zijn. Hij wil dat christenen van toen en ook u vandaag, nu, leeft uit Hem. In plaats van dat u leeft vanuit de omstandigheden. In plaats van dat u leeft vanuit uw door de zonde vervulde en verloren leven. Zo kunnen wij het met Paulus zeggen. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Paulus, hoe kan je dat nu zeggen? Ja, zegt Paulus. Ik weet ervan vernederd te worden. Ik weet ervan overvloed te hebben. In alle dingen ben ik onderwezen. Maar ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En het gaat nog verder bij Paulus. Hoe kan hij over de omstandigheden heen uitjubelen? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, zorgen, verdriet? Want ik ben ervan verzekerd dat niet en dat niemand mij zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heere. Gemeente, ik herhaal het nog maar een keer. Nooit mag u bij de omstandigheden blijven steken. Nooit mag u bij uw verzondigd leven blijven steken. Ook al is het zo zwaar, ook al lijkt het alleen maar fout te gaan. We mogen hoger zien, ziende op de vergelding des loons, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van deze tijd. Hoe groot is het goed dat Gij zult geven, Heere, aan Hem die op U betrouwt, op U vreest, die U vreest. Gemeente, de erfenis van de Heere, die is zo rijk, die is zo allesomvattend, zo heerlijk. En Hij ligt klaar, klaar om uitgereikt te worden. En anders dan aardse dingen, van het cadeautje van de tandarts af tot de miljoenen erfenis die u misschien wacht, is dit goed niet aan bederf onderhevig. Het is onverderfelijk. Als wij iets vergeten in de koelkast, dan komen we er na een paar dagen vanzelf achter. Wanneer wij de koelkast weer een keer open doen, dan stinkt het. En dan denken we, hebba, dat is bedorven, dat moeten we weggooien. En als u misschien veel geld op de bankrekening heeft staan, dan spijt het me, maar het wordt steeds minder waard door de geldontwaarding. Alle dingen komen aan een einde. Als een kleed zal het al verouden. Al onze spullen die slijten. En wij verouderen ook. We merken dat misschien aan ons lichaam, aan onze geest. Zo anders is de belofte van de Heere. Zo anders is de erfenis die Hij heeft klaargelegd. Altijd door blijft die belofte evenveel waard. De belofte die Hij deed al aan Abraham, aan David, aan het volk Israël, die Hij doet aan u. Diezelfde belofte blijft altijd even rijk. Als u God eens heeft horen spreken, gemeente, al heel lang geleden misschien, dan is dat ook nu waar. Ook al ziet u er helemaal niets van. Ook al beleeft u er helemaal niets van. Het blijft waar. En jongens en meisjes, misschien Hebben jullie wat belijdenis gedaan afgelopen voorjaar? Heb je de Heere beleden dat je van hem houdt? En nu, wat is er veranderd na al die tijd? Dan denk je, ja, wat is er van terechtgekomen? De belofte van de Heere die hij toen deed, dat hij met je zal zijn, die blijft waar. Gods beloften, die blijven altijd waar. Ook al voelt u misschien de tand van de tijd knagen in uw leven. Hij zal voor u zorgen. Niet alleen nu, maar ook morgen. Wanneer u misschien weer tegen een muur aanloopt en niet verder kan komen. Wanneer je het niet meer ziet zitten en zoveel vragen hebt. De Heere, hij blijft dezelfde. Ik zal met je zijn. De belofte van de Heere, gemeente, het heil wat hij heeft beloofd, dat blijft altijd evenveel waard. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Tot in de eeuwigheid. Hij, de God van volkomen zaligheid, is vast en zeker. Wat hij ooit beloofd heeft, gemeente, dat was waar. Ja, dat is waar. En dat zal ook morgen waar zijn. Want bergen zullen wankelen, heuvelen zullen wijken. Maar mijn goede tierenaar, die zal nooit wankelen of bezwijken. Wat er ook gebeurt. Dat is de slogan van een bekende verzekeringsmaatschappij. Nu, deze God biedt werkelijke zekerheid. Verzekeraars die beloven veel. Maar ja, u moet altijd nog maar afwachten wat ze geven. Leest u de voorwaardes en de kleine lettertjes maar eens door. Zoveel uitsluitingen, zoveel mits en maar. Het lijkt wel alsof er niets vergoed zal worden. Alleen deze verzekeraar, gemeente. Deze grote verzekeraar, en ik zeg het met eerbied, die maakt zijn belofte waar. En wat hij zegt, dat is niet helder, maar glashelder. Wat hij belooft, dat gebeurt. Dat staat zo vast als een huis. Niet alleen aan deze kant van de werkelijkheid, maar ook straks. Aan de andere kant van de tijd. Waar geen verzekeraar je meer kan helpen. Waar geen mens u houvast kan bieden, gemeente. Waar u niets heeft om zich aan vast te klemmen. Dan is daar de belovende God die op u wacht. Die gereed staat om de erfenis aan u uit te keren. Om Jezus u te geven. Het eeuwig zalig hemelleven. Zijn rechterhand aan u geven. Dan wordt belofte werkelijkheid. Dan wordt geloven zien. En wordt zien ervaren. Dan mag u zich eeuwig laten wegzinken in de armen van God de Vader. En daar zal geen tijd meer zijn. Maar nu, gemeente, nu zijn we nog in de tijd. In het hier en nu hebben wij onze roeping. Wij mogen ons dagelijkse werk doen thuis, in het opvoeden van de kinderen of op ons werk, in de vrachtwagen of op het kantoor. Daar mogen wij onze beste krachten geven. En Petrus roept ons ook op in het verdere van zijn brief om dat ook te doen, om ons daardoor te laten onderscheiden van hen die niets met God te maken willen hebben. Hij roept ons op om te wandelen met de Heere God, zoals ook hij nog eens deed. Laat dat maar van ons gezien worden. Door de week en ook op zondag natuurlijk. Laat dat de mensen maar aan ons opvallen. De gemeente, wij worden wel niet vervolgd. Maar wij kunnen het ook moeilijk hebben. Want we merken dat zoveel mensen God de rug hebben toegekeerd. Zoveel banken die leeg blijven in deze kerk. Die eens vol zat. Wanneer zoveel mensen zijn naam alleen maar in de vorm van een vloek kennen. En ons links of rechts laten liggen. Ik heb dat al gezegd. We kunnen het daar moeilijk mee hebben. We kunnen er onder zuchten. En dat kunnen we ook als we naar binnen kijken. Wanneer we het woord van God serieus nemen. Wanneer we het horen lezen. De wet horen voorlezen. wanneer we ons eigen leven proeven of het God welgezind is, gemeente, dan kunnen wij ons zo tegenvallen. Wat zijn we vaak flauw in het leven, in het wandelen met de Here, in het dagelijkse leven met God. Merken de mensen om ons heen het nog wel, dat wij christen genaamd worden? Of is er aan u niet zoveel opvallends te zien? U gaat wel zondags naar de kerk, maar verder, ja, door de week zien we er niks van terug misschien. Praat u morgen al wel weer op het hardst mee over de resultaten van de voetbalstrijd? En misschien volgt u ze zelfs wel op uw mobieltje. Dat heb ik al meegemaakt, dat mensen dat in hun kerk zelfs volgen. Van, ja, weer een doelpunt gescoord. Of zoals ik vroeger op zondagavond wel deed, als het wereldkampioenschap voetbal er was, dat ik stiekem met een koptelefoon luisterde wat er gebeurde. Gemeente, wat onderscheidt ons van deze wereld? Wij christenen, wij zijn vaak zo wereldgezind. Dan is het denken van de wereld ook onze manier van denken. Dat kan heel werelds, maar dat kan ook heel rechtzinnig. Maar wanneer we de Heer hebben leren kennen, wanneer we daarmee geconfronteerd worden, dan zuchten wij eronder. Dan worden we zo moe van onszelf, gemeente. En daarom belooft de Heer niet alleen dat de erfenis bestand is tegen de tijd, maar ook tegen de zonde. Het is een onbevlekkelijke erfenis. Het woord dat hier gebruikt wordt, dat heeft alles te maken met reinheid, met heiligheid. Zoals de priesters in het Oude Testament de tempel niet in mochten gaan wanneer ze iets onreins hadden aangeraakt. Of wanneer ze zich besmet wisten met een of andere zonde. Wij kunnen voor God niet bestaan. Wij zijn bevlekt met zonde en onreinheid. Iedere dag opnieuw vallen wij ons zo tegen. Denken we misschien dat God nooit meer aan zijn genade zal denken. Nooit meer van ontferming zal willen weten. Gemeente, daarom zegt de Heer het tot onze troost. Dat deze hemelse erfenis nooit vuil gemaakt kan worden. Wanneer ik dit glas beetpak, dan zitten er vingers op. Alles wat wij vastpakken met onze handen. En dan bedoel ik niet alleen onze lichamelijke handen, maar ook geestelijk gezien. Alles wat wij aantasten, daar komt de vlek van de zonde op. Zo is het niet met die hemelse erfenis. Er kan geen vlek op komen, gemeente. Wij kunnen die nooit vies maken. Wat er ook gebeurt, wat wij ook doen, gemeente, hoe wij ons ook bevuilen met een zondig leven, met eigenbelang, met zelfliefde, die erfenis, die blijft schoon. Nooit komen er vuile vingers op die erfenis. En natuurlijk is het geen vrijbrief om maar te zondigen, om er maar op los te leven. Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meer worden? Dat zij verre. Als wij weten, gemeente, wat het heeft gekost om die erfenis in de hemel klaar te maken voor u. Als wij weten wat het heeft gekost, dan weegt iedere zonde die wij doen zo zwaar. Iedere zonde die wij tegenover God en de mensen om ons heen doen, heeft zoveel gekost. Het bloed van Christus. En gemeente, juist omdat wij zo kunnen zuchten onder het leven wat al verlost is en nog verlost moet worden. Ik, ellendig mens, zegt Paulus, wie zal mij verlossen? Juist wij zo gebukt kunnen gaan, als het goed is er ook onder lijden. Het kan ons tot in onze botten aanvechten. Het kan ons alle troost doen missen. Juist daarom zegt de Heere, de belofte die ik beloof, de zaligheid die klaar ligt, die wacht voor iedereen die mij heeft gekregen, die is zeker, die is niet aan te tasten door ons zondige leven. Zeg dat maar tegen de duivel wanneer hij u aanvecht. Zo kan u koninklijk onverschillig zijn tegenover alle aanvechtingen in uw leven. Wanneer je in Christus gelooft, wanneer jullie een nieuw hartje hebben gekregen, jongens en meisjes, dan ben je bestand tegen de zonde. Dan zijn wij bestand tegen de zonde en de gevolgen daarvan. De dood. De bloemen die u gisteren misschien aan uw vrouw heeft gegeven, of die u misschien vandaag ter gelegenheid van Vaderdag wel een keer van uw vrouw heeft gekregen, dat kan ook. Die bloemen, die zijn over 2 weken, over 3 weken, alweer in de groene container beland. Ze zijn helemaal slap en verwelkt geworden. Of verdroogd. Ingehaald door de tijd en de dood. Alles wat uit het stof is, neemt een einde. Door de tijd die alles schendt, zo zullen wij straks zingen met Psalm 102. Hier op de aarde hebben wij de dood over ons afgeroepen. Wij wilden zonder God leven. Nu, dat hebben we geweten. Om ons heen zien we de afschuwelijke gevolgen van onze zonde. De dood die als een razende om zich heen grijpt. Dood en afbraak om ons heen. Rampen die gebeuren. U hoeft de radio maar aan te zetten. U hoeft maar te luisteren of te kijken. En u ziet weer wat er gebeurd is. Mensen om ons heen worden weggevaagd. Misschien heeft u wel uw man of uw vrouw kort geleden verloren. Of een kindje, dat kan ook. Dat geeft zoveel pijn. Dat gaat nooit meer over. Wat uit het stof is, ja, dat neemt een einde. En gemeente, ook wij zullen eens die weg gaan. De weg van alle mensen. En dan is dit wel het geheim van het ene en het andere leven. Het ene en het andere sterven. Leven vanuit Christus. Betekent ook sterven met Christus. En thuiskomen bij Christus. Gemeente, niet alleen aan het einde van uw leven krijgt u te maken met de dood. Maar we kunnen er ook tijdens ons leven zo onder lijden. Ik noemde al vervolgingen als christen, maar u kunt ook het heel moeilijk hebben met uw leven als u misschien een handicap heeft of een chronische ziekte. Het kan zo zwaar zijn. Of misschien zit u psychisch wel in de put en lijkt het wel alsof die donkere wolken die zich boven uw hoofd samenspannen nooit één zonnestraal meer doorlaten. Dan is dit het wenkende perspectief wat Petrus vanmiddag voor u wil openmaken. De heerlijke toekomst die u wacht als u de Heere tenminste mag kennen. Want de eeuwige, zalige hemelvreugde die laat zich nooit aantasten door de gevolgen van de zonde, de dood, is onaantastbaar. Het leven vanuit Christus, vanuit de eeuwige zaligheid, maakt het leven in het hier en nu zo anders, gemeente. Zoals ik ook al aan het begin zei. Petrus roept de mensen op om niet vanuit de omstandigheden te leven en uiteindelijk nog eens een keer te zien op Christus. Maar hij roept u op om het om te draaien, om vanuit Christus, om vanuit de eeuwige zaligheid te zien op de omstandigheden om u heen. Gelovigen die leven vooruit. Die leven vanuit een voorschot op het eeuwige hemelleven wat hun wacht. Dat maakt u onaantastbaar voor de tijd, voor de zonde en voor de dood. En zoals ik net al zei, en ik wil het nog een keer herhalen, dat maakt u onverschrokken tegenover de duivel die het u moeilijk kan maken, tegenover al uw eigen aanvechtingen. Dat is het heerlijke leven vanuit Christus, gemeente. Dan ben je de rijkste persoon op deze wereld, want dan ben je de erfgenaam van de koning der koningen en de heren der heren. Maar als je nog steeds leeft om op deze aarde er alles van te maken. Een flitsende carrière, veel geld, een mooi huis, een mooie auto en wat nog meer mooi kan zijn. Misschien wel in de kerk wilt u graag daar vooraan zitten, want dat staat zo mooi, gemeente. Dan bent u bezig om schatten te verzamelen. Die vergaan. En daarom heb ik ook Matthäus 6 met u gelezen vanmiddag. Alle schatten buiten Christus, die zullen eens vergaan. Door de tijd, zullen ze verwelken. We kunnen zo druk zijn, gemeente, daarmee, om die schatten te verzamelen. We kunnen zo bezig zijn, ja, ook met geestelijke dingen. Dan gaat het om mijn geloof, om mijn relatie met de Heere. Maar ondertussen, gemeente, dan vergeten we waar het echt om gaat. De Heere roept ons op om schatten te verzamelen in de hemel. En Jezus zegt het met klem. Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen die u nodig heeft, die zullen u worden toegeworpen. En daarom zegt Petrus het ook vanmiddag tegen jullie. Kijk nu eens niet naar al die dingen, naar al die omstandigheden. Maar kijk eens omhoog. Kijk eens naar de hemel waar die erfenis klaar ligt voor u. Want als wij kinderen zijn gemeten, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en erfgenamen van Christus. Als wij tenminste met hem lijden. Opdat wij ook met hem verheerlijkt zullen worden. Gemeente, dan ben je schatrijk. Een erfenis, een schat in de hemel die nooit vergaat, die nooit besmet wordt door jou. Maar juist ook door de dood heen wordt ontsloten voor u. Dat is de eeuwige zaligheid. Die wacht als u de Heere zoekt en mag kennen. En aangezien velen onder ons vandaag aan de dag Engels beter kunnen onthouden dan het Nederlands, heb ik speciaal voor jullie, jongens en meisjes. En misschien heb je de hele dienst wel met elkaar lopen praten. Maar als je nou deze drie dingen onthoudt, heb ik speciaal voor jullie drie Engelse termen. Die een samenvatting zijn van de preek die ik tot nog toe gehouden heb. De eeuwige zaligheid van een gelovige. Die is timeproof, is sinproof en is deadproof. En ouders, als u het niet kunt vertalen, dan moet u thuis nog maar eens navragen aan uw kinderen. En anders is er vast wel iemand anders die dat voor u kan vertalen. Die erfenis is onaantastbaar. Maar gemeente, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat iets onaantastbaar is? Wat wordt beloofd in deze tijd? Wat niet aangetast wordt door de weersinvloeden van de tijd waarin wij ons bevinden. Die niet gecorrodeerd wordt. Hoe kan het nou in deze wereld onaantastbaar? In een wereld vol van afwijzing van Christus. Waar de zonde heerst om ons heen. Waar de dood als een razende mensen naar het graf toe jaagt. Gemeente, dat kan omdat de erfenis veilig is uitgetild boven alles op deze aarde. Hij wordt in de hemelen bewaard voor u. De plaats waar alleen God is. De plaats waar duivel en zijn volgelingen niet kunnen komen. De zaligheid is veilig bij de Heere. En daarom mag u ook zo blij zijn, gemeente, als het niet meer gaat om mijn geloof, om mijn relatie met de Heere. Want dan zou het niet veilig zijn. Dan zou het geen werkelijke uitkomst bieden wanneer het echt op aankomt. De zaligheid is veilig bij God. God staat er zelf garant voor. Voor de zaligheid van zijn kinderen. Veiliger dan de kluizen van Zwitserland ligt hij in de hemelen opgeslagen. Klaar om uitgereikt te worden. Daarom, gemeente, het hoofd omhoog en het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven en loven is daar waar men Jezus ziet. Wat men ook hoort of ziet op deze aarde, dat is ons kostelijk hart niet waard. God is de machtige notaris die straks die erfenis gaat uitdelen. Hij bewaart hem tot nog toe voor u. Hij, de bron van hemelvreugde, hij staat er zelf garant voor. De almachtige God, die nooit laat varen enig werk van zijn handen. De schepper van alle dingen. De Vader van de Heere Jezus Christus. Hij laat ons niet omkomen in een wereld zonder God. Hij geeft je niet over in een leven van zonde en verderf. Hij opent zelf een toekomst voor u. En hij wil ons laten zien, even vanmiddag, op de zaligheid die wacht, opdat wij er iedere keer weer opnieuw naar terugkijken. Eeuwige hemelvreugde, veilig uitgetild boven alles. En dan is dat geen zwaktebod, gemeente. Dan is dat niet het doekje voor het bloeden vanuit die veilige afstand. Dan mogen wij nu, in ons dagelijkse bestaan, telkens weer zien op Jezus. Dan is het zijn genade die u uittilt boven alle omstandigheden heen. Daardoor mag u het zeggen, ook vanmiddag. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Wat een heerlijk vooruitzicht. Zo zeker en zo onaantastbaar, zo goed bewaard. De Heer heeft het als het ware er schildwacht omheen staan. Niemand kan erbij. Niemand kan het uit de handen van de Heer rukken. God bewaart het zelf. Gemeente, nog even. En de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden, die zal verschijnen. Of wanneer u door de dood heen voor Christus moet verschijnen. Of wanneer Hij zelf zal wederkomen. Zoals Johannes het al profeteert. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen. En Hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen zijn. En hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood die zal er niet meer zijn. Geen rouw, geen verdriet, geen zorgen zullen er meer zijn. Die overwint, die zal alles beërven. Alles beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Maar voor de vreesachtigen, voor de ongelovigen, is hun deel in de poel die daar brandt van zwavel. Het welke is de tweede dood. Gemeente, nu heb ik u natuurlijk vanmiddag niet alles verkondigd, opdat u alleen maar zou kijken naar de heerlijke toekomst, naar het loon als het ware, naar de erfenis die ons wacht. Want als u werkelijk Christus heeft lief gekregen, dan leeft u uw leven, dan wandelt u met God, niet om het loon, niet om die erfenis, maar dan doet u dat omdat u Christus heeft lief gekregen. Daar gaat het om. Daarvoor wordt u opnieuw geboren. Daardoor en daarvoor kan u met geloof hem toe-eigenen. Daar gaat het om, gemeente. En daarom vraag ik het u vanmiddag. Mag u het door genade weten, in hem te geloven? Heeft u het al met hem gewaagd? Dan wacht u die eeuwige erfenis. En dan mag u in de tijd daar reeds al uit leven. U verheugen met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Gemeente, als u alleen maar zou zien op een beloning, denkt: ja, wat mooi, dat wil ik ook wel hebben. Maar u leeft verder zonder God en zonder Christus. En misschien wel heel trouw meelevend. Misschien zit u wel aan de tafel van het verbond. Maar geen liefde tot hem. Geen relatie met God. Gemeente, dan zal het tegenvallen. Dan wacht daar geen erfenis voor u. Daarom roep ik u op. Geloof in hem. Geloof het evangelie. Leef uw leven met Christus. Ook al brengt dat verdrukking en moeite met zich mee. U heeft een toekomst. En u bent de rijkste persoon van deze wereld. Amen.